Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De huizenmarkt zou er niet zo slecht voor staan als we eindelijk eens zouden beslissen om in het groen rond de steden te bouwen. Moet dit taboe er nou eindelijk aan geloven? En dan zoomen we in op starters op de woningmarkt. Zij hebben het onverminderd zwaar en nieuwbouw is voor hen gewoon niet te betalen. En het historisch akkoord van de G7 over de minimumbelasting voor multinationals. Waar zitten de zwakke plekken? Wat moet er nog gebeuren? Dit is Nieuwszoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn de Rijk en het is vandaag dinsdag 8 juni.
Dag Arend.
Dag Arend, goedemorgen met Martijn van BNR.
Hey, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoi.
Dat was trouwens een telefoonnummer waarvan ik dan denk dat is vast ergens in het groen waar jij zit.
In een woning die nog gebouwd is in de tijd dat er in het groen gebouwd mocht worden. Huis uit 96 in Zutphen. Er zijn weilanden voor opgeofferd.
Ha.
Ja. Ja.
Zoals dat tegenwoordig als het ware niet meer mag, hè?
Ja. Ja. Nou, ik kan je wel vertellen, de mensen die hier naast mij wonen en hier al 25 jaar wonen, die genieten er erg van dat er destijds in het weiland gebouwd mocht worden. Die wonen er nog steeds met veel plezier.
Arend Klaassen, collega van het Financiële Dagblad. Als jij bij mij trouwens af en toe het geluid van een boormachine hoort, dan is dat het verherbouwen van de redactie, wat hier ondertussen ook nog plaatsvindt.
Ja. Nee, dat herkenbaar. In het huis hiernaast hebben ze een nieuwe keuken geplaatst. Dus ik ken het geboor, maar volgens mij zijn ze hiernaast klaar. Dus ik hoop dat het wel even jouw kant komt.
Ja, dat zal dan inderdaad allemaal weer daarop neerkomen. Goed zo. Ja. Hey, laten we gaan kijken naar met bouwen in het weiland is de wooncrisis zo op te lossen. Zo kopte het Financiële Dagblad vanochtend. Dat was een stuk van jou.
Ja, klopt.
Dus die kop zal jou niet verbazen. We zeiden het al eventjes. Hè. Het is heel lang echt wel behoorlijk taboe al dat we in het groen bouwen.
Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ik bedoel eigenlijk van de afgelopen 20 jaar. We hebben natuurlijk de Finex gehad in de jaren 90. En daarna is toch het beleid veel meer geweest. Dat niet meer gewenst is. En dat er, als er gebouwd gaat worden, dat het toch in de eerste plaats hoofdzakelijk in de stad moet gebeuren. Omdat daar ook nog plekken zijn.
Ja, en dan gaat het om oude industrieterreintjes. En bijvoorbeeld de Bijlmerbaaiers hier in Amsterdam, die afgebroken is. En dat wordt een enorme stadswijk. Maar dan heb je wel even eerst wat af te breken, zou ik maar zeggen.
Nou ja, het is inderdaad eerst afbreken. En bedrijven uitkopen bijvoorbeeld. Bezwaarprocedures afwachten, want niet iedereen zit erop te wachten als er opeens zo'n toren komt te staan. Bijvoorbeeld bedrijven die ernaast gevestigd zijn, maar ook omwonenden vinden dat soms een probleem. Dus het zijn meestal, soms moet de bodem gesaneerd worden bij oude bedrijfsterreinen. Dus het zijn vaak langjarige procedures. En het duurt nogal even voordat het echt tot de ontwikkeling komt. Naar het EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw, dat zegt dus dat het, dat dat allemaal te traag en te weinig uiteindelijk is als je echt dat woningtekort op wilt lossen.
Ja, want eventjes voor de duidelijkheid. De politiek wil dat er 1 miljoen woningen wordt bijgebouwd in de komende 10 jaar. Dat willen we eigenlijk allemaal trouwens, hè?
Ja.
De schaarste is enorm. En de EIB, het EIB zegt nu, ga die stad uit.
Ja, nou ja, ze zeggen eigenlijk van, als je dat niet doet, dan ga je dat die 1 miljoen woningen niet halen. En nee, dat kan ook een keus zijn. Maar zij voorzien niet dat het lukt om die 1 miljoen te halen als je niet ook in het groen bouwt. Omdat je dan ook volgens hun wat tempo kan versnellen. Als je voor de goede locaties kiest waar al redelijke infra ligt. En je dus wijken zou kunnen bouwen.
Ja, dan vind ik het mooie van het verhaal van het EIB ook wel dat ze ook echt op zoek zijn gegaan, hè, naar groene plekken, tenminste. Ja, het is allemaal een beetje het weiland in, hè, meer. Het is niet zo dat ze nu de Veluwe en de Duinen of zo gaan volbouwen.
Nee, ze hebben zeg maar geselecteerd van, nou ja, waar is Natura 2000 gebied? Nou ja, daar dus niet. Ja. En dan dus gewoon weilanden. Er zitten ook wel dingen tussen waar andere mensen misschien weer van gruwen, hoor. Want ze noemen ook een strook bij Amsterdam Noord, waar vermoedelijk nu mensen fietsen, wandelen, recreëren.
Ik ken hem, want ik ga natuurlijk wel eens over de Atinia, die strook. Ja, die zie je dan als je aan de linkerkant, aan je rechterhand.
Ja.
Want als je de andere kant uitrijdt, dan moet je over de. Dat gaat niet lukken.
Ja. Nee, maar precies. Dus niet iedereen zal dat zien zitten. Maar goed, ze hebben 18 gebieden aangewezen. Zwolle, ten oosten van Apeldoorn. Nog bij Amersfoort en Nijkerk, bij Utrecht. Mm-hmm. Rotterdam-Zuid.
Ja, niet te vergeten, want dat zijn er meteen 83.500 die woningen die ze daar denken te kunnen bouwen.
Ja, en dan je hebt het dan natuurlijk niet over Rotterdam, Sjaarloos of zo, maar ze bedoelen echt ten zuiden van Rotterdam. Bij de plaatsen die daar liggen en daar dan omheen. Kijk heel even op de kaart, hoor. Ja, dat is dan in de hoek van. Spijkenissen, Oud-Beijerland en Puttershoek en zo, zeg maar.
Ja, ik zie dat dat is best wel een heel erg bescheiden getal. 1,5% van de bouwgrond, de landbouwgrond zou nodig zijn om al deze woningen kwijt te kunnen. Ja, 1,5%, dat is nou ook weer niet de wereld, zou ik maar zeggen.
Nee, dat klinkt niet als heel veel. Maar wat ze hebben gedaan, in ieder geval in die studie. Ze hebben dan een heel gebied geselecteerd. En dan bebouwen ze daar dan een beperkt deel van. Het idee is om die wijken dan ruim op te zetten. Dus dat het ook behoorlijk groen blijft. Waardoor het dan redelijk binnen het landschap past. Dus, maar ja, 1,5% klinkt niet als heel veel. En één ding wat ik wel wil zeggen, zeg maar, het afgelopen jaar, de afgelopen 20 jaar is dus beleid geweest om geen woning in het groen te bouwen. Omdat het idee is dat Nederland anders vol wordt gebouwd. Het is dus niet zo dat die ruimte die daarmee vrijgehouden is, niet is gebruikt in de afgelopen jaren. Want als je kijkt in die afgelopen 20 jaar bijvoorbeeld in Zuid-Holland, nou ja, misschien is er dan minder aan woningen bijgebouwd. Maar je ziet dus overal distributiecentra en weet ik wat verrijzen. Dus het is niet als je het niet oormerkt voor woningbouw, dat het gewoon mooi groen blijft. Want in de regel gebeurt dat ook niet bepaald.
Nou, wonen dus in groenstroken dicht bij de stad, als het eventjes kan. En dan gebruiken we daar weilanden voor. Ja, en dan zie je het natuurlijk meteen alweer misgaan. Want dan komen daar de klachten vandaan uit die nieuwe wijken. Mm. Over die windmolens die daar dan naast worden gezet.
Ja, goed.
Het blijft schipperen, hè?
Je merkt dus dat Nederland gewoon erg vol wordt. En dat, dat het gewoon buitengewoon complex is om het ruimtelijk goed in te richten. Want er is eigenlijk gewoon een hele grote concurrentie op de ruimte. Of het nou om boeren gaat, windmolens, wonen of. Het is echt zeker in de Randstad gewoon woekeren met de ruimte die je hebt.
Ja. Nou ja, jij zit er in ieder geval lekker bij. Ik heb ook een woning in Amsterdam. En nou ja, je hoopt voor de starters gewoon dat het een beetje op gang komt. Hè? Dat is het hele eierheid.
Nou ja, dat is wel een beetje het punt. Want als je zeg maar dit tempo vasthoudt, of dat te lage bouwtempo vasthoudt, je zal maar 20, 30 jaar zijn. Je hebt echt geen kans op de woningmarkt op dit moment. Of je betaalt een veel te hoge huur. Mogelijk is dankzij de enorme schaarste die er is. Ik bedoel, binnen de Randstad kan elke prijs gevraagd worden. Uiteindelijk verhuurt een verhuurder het toch wel. En kopen, als je geen geld meeneemt. Er is zo'n bovengrens, hè? Dat je meer dan 4,5 mag lenen van je inkomen. Nou ja, starters kunnen op veel plekken voor die prijs niet terecht.
Ja. Nou, dankjewel, Arend Klaassen, collega van het Financiële Dagblad.
Ja, graag gedaan. Fijne dag, Martijn.
Okidoo. Hoi. Reacties, heel graag natuurlijk altijd. Positief of kritisch, mag ook. Mail naar newsroom@bnr.nl of newsroom@fd.nl.
Anyways. Een volle ochtend met alleen maar huizenmarktnieuws. Dus ik zal het niet alleen maar bij ons eigen nieuws houden.
Ja, nou sterker nog, Diederik de Groot. Want ik heb vanochtend ook gesproken met onze collega van het Financiële Dagblad, Arend Klaassen. Die een stuk geschreven had over het verhaal van de EIB.
Ja.
Dus wij gaan gewoon nog eventjes door over de huizenmarkt. Daar komt het een beetje
Over de ellende.
Over de ellende op de huizenmarkt. Ja,
ja eigenlijk wel. Ja. Althans, we gaan het dan hebben over de starters. En hoe kans die dan maken op de huizenmarkt. En dat kan ik toch niet anders omschrijven dan onder het noemer ellende.
Ja.
Ik heb er zelf ook mee te maken.
Ja, ik zag een getal 48 vierkante meter.
Dat is iets waar ik dan op uitkwam. Ik zoek zelf dan, ik hou het er niet alleen bij Leiden. Maar ik probeer in mijn huidige woonplaats Leiden te blijven wonen. Dus had ik mijn voorverwachting ingeschreven bij een nieuwbouwproject. Redelijk dicht bij het centrum van de stad. Dus wel een mooie locatie. Dus dan ga je er al vanuit. Nou ja, het is geen koopje misschien. Maar €350.000 voor 48 vierkante meter. En dat is flink kleiner dan waar ik nu woon. Dat had ik toch ook wel weer niet verwacht. En dat in zekere zin levert het niet zoveel op om een prijs belachelijk te noemen. Want het is gewoon, dat is toch nou eenmaal de markt.
Ja.
Maar 48 vierkante meter, dat zou je kunnen zien als een starterswoning, denk ik. Want dat is niet iets waar je met je gezin
past
gaat wonen.
Wat past er anders nog in,
Dus dan dat zal een beetje gericht zijn op iemand die net uit zijn studentenhuis komt misschien of zo. Of na zijn eerste huurwoning en een koophuis zoekt. Ja, nou, ga jij mij maar vertellen wie er met zijn eerste of tweede baan alleenstaand €350.000 neer kan tellen. Zelfs als je ouders hebt die daar dan nog belastingvrij wat geld bovenop willen leggen.
Ja, en als je geen studieschuld hebt, om maar eens wat te noemen. Want ja, die moet je dan ook nog. Ja.
En daar kom ik nog zelfs uit een periode dat een studieschuld vaak helemaal niet zo hoog hoefde te zijn, want je had nog studiefinanciering. Tegenwoordig is dat al gewoon rustig, loopt dat richting de ton, denk ik. Ik ben bijna blij dat ik het niet precies weet wat de gemiddelde student nu als schuld heeft. Maar volgens mij schrik je er dood van.
Ja, het is heel veel, maar niet zoveel. Dat weet ik dan. Ja. Maar daar heb jij je eigenlijk wel een beetje over opgewonden. Toch?
Nou want vooropgesteld, ik ben geen hoogleraar woningmarkt zoals de mensen die wij wel spreken op BNR dat wel zijn. Maar je zou toch zeggen dat juist nieuwbouw een optie geeft om ook starters bij die woningmarkt te betrekken. Om ook starters een kans te geven. Want kijk, bestaande bouw, dat is natuurlijk al overgeleverd aan de grillen van de vrije markt. Vrijer dan dat bestaat het bijna niet, denk ik. Want je kan gewoon in feite vragen wat je wil en wat ervoor wordt gegeven. Dat wordt er ook gewoon gevraagd. Mm-hmm. Maar bij nieuwbouwprojecten kan de gemeente nog natuurlijk voorwaarden stellen op allerlei vlakken. Nou ja, blijkbaar gaat dat dus niet zo ver wat de gemeente kan of wat andere overheden kunnen. Dat het echt betaalbaar wordt voor starters. Want wat de vereniging Eigen Huis ook tegen ons zegt, ja, de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is €417.000. Dus eigenlijk kom ik dan nog goed weg met die 350k voor 48 vierkante meter. Het kan dus ook naar boven uitschieten, ook naar beneden. Dus de nieuwbouwmarkt zoals die nu is en zoals we dat nu doen, dat biedt voor het woningmarktprobleem, zegt ook de vereniging Eigen Huis dus, helemaal geen oplossing. Dat gaat gewoon niet goed.
Nou, heb je ook een beetje gezocht naar wat nou de reden is dat het niet goed gaat? Ja, zijn dat nou gewoon de dingen die we eigenlijk weten? Er wordt gewoon te weinig gebouwd?
Ja, aan de ene kant wordt er te weinig gebouwd. Aan de andere kant wordt er natuurlijk wel gebouwd. Het is niet zo dat er niks bij komt. Hè? Grosso modo, als je dan naar die cijfers kijkt, natuurlijk komt er dan wel best veel bij, maar er is ook gewoon heel veel vraag. Het is gewoon een simpele vraag-aanbodkwestie in die zin. De projectontwikkelaars die daar iets bouwen, in de stad met name, wat gewoon duur is en ook vaak langer duurt. Uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon een verdienen. En dat zie je dus in die prijzen. En het is blijkbaar, ondanks alle mooie plannen en alle mooie woorden die we al heel lang horen over de woningmarkt. Zelfs ook in een tijd, en dan hebben we het over, nou, toen het vorige kabinet begon, toen was het al een heel groot probleem. Ik heb niet uitgerekend hoeveel procent de prijzen zijn gestegen ten opzichte van toen. Maar we zouden er allemaal nu zo voor tekenen. Dus blijkbaar hebben alle goede bedoelingen die er, nou, neem ik toch aan, echt wel waren, helemaal niks opgeleverd.
Nee. De hoop is natuurlijk dat dit als grote hete aardappel eindelijk eens een keertje wordt afgehandeld in een nieuwe formatie. Want uiteindelijk is het de politiek die hier de knopen moet doorhakken.
Ja, en nou ja, je hebt dus al eerder een gesprek gehad waarin ongetwijfeld naar voren is gekomen dat daarvoor dus ook gebouwd zou moeten worden in de weilanden.
Ja.
Dat is natuurlijk ook gewoon een politieke keuze. Niet altijd van de landelijke politiek, lijkt mij. Ook vooral lokaal, dus provincies en gemeenten. Maar het moet wel een keer gebeuren. Er zijn natuurlijk heel veel partijen ook bij betrokken die je allemaal mee moet krijgen. Die allemaal hun eigen voorwaarden daarbij hebben. Daar ga je later deze week, overigens kan ik je nu alvast zeggen, op BNR ook weer meer van horen van zo'n partij die daar dan bij betrokken is. En ook zegt van, nou, als het zo door blijft gaan, dan komen die woningen die we graag willen er niet allemaal. Dus ik heb voorlopig weinig goed nieuws te melden. En ik ben benieuwd wat ze daar op de formatietafel aan gaan doen.
Ja, nou ja, kortom, een woning levert het je niet op, Diederik. Maar een hoop werk levert het je dan weer wel op, hè?
Ja. Ja, nou ja, en wij, kijk, we zijn natuurlijk, en wij niet alleen, heel erg geïnteresseerd in die woningmarkt. Want ondanks dat het dan voor mij persoonlijk en voor heel veel anderen vrij frustrerend is, is het wel gewoon heel interessant en belangrijk om dit te blijven volgen. Dus dat blijven wij ook doen. Helaas heb ik in de tijd dat wij die woningmarkt goed volgen, heb ik nog weinig positieve verhalen erover kunnen brengen. En die zie ik eerlijk gezegd ook niet in het verschiet liggen. En iedereen die erover spreekt, dus bijvoorbeeld Peter Boehouwer, een hoogleraar woningmarkt, of de vereniging Eigen Huis, niemand ziet echt licht aan het einde van deze tunnel, zeg maar.
Nou, dankjewel, Diederik de Groot van BNR Nieuwsradio.
Graag gedaan.
Ik sloeg natuurlijk aan op dat ene woord, Laurens Berendsen, Financiële Dagblad collega. Een historisch akkoord staat er boven het stuk. En dan gaat het natuurlijk over het G7-akkoord. Ik heb nog even het stuk van gisteren erbij gehaald op het internet. En daar staan ze er ook op de trappen van een prachtig Brits gebouw ook heel erg historisch bij met z'n allen. De ministers van Financiën van de G7.
Ja, kijk, ik heb geschiedenis gestudeerd, dus dan relativeer je zo'n term als historisch wel. Maar in dit geval is het denk ik toch wel terecht, want het huidige systeemstelsel dat we hebben, waarmee belastingen van multinationals, dus van bedrijven die in meerdere landen werkzaam zijn, wordt verdeeld. Mm-hmm. Nou ja, is al ongeveer ruim een eeuw oud, of ongeveer een eeuw oud. En nou ja, de afspraken die ze nu hebben gemaakt over het invoeren van een minimumbelasting voor multinationals. Yeah. En ook over een andere verdeling van de belastingafdrachten over de landen. Ja, dat is toch echt een breuk met het systeem zoals we dat nu tot nu toe kenden. Dus dat mag je toch wel historisch noemen, denk ik.
Laten we eerst eventjes kijken naar wat is er nou precies afgesproken? 15% minstens.
Ja. Nou, dit is inderdaad een minimumbelasting van tenminste 15%. En dat geldt dan voor ieder land waarin een multinational actief is. Dus het is niet zo dat je, zeg maar, alle winst bij elkaar optelt die Shell wereldwijd maakt en dan alle belasting bij elkaar optelt en kijkt van welk percentage is dat. Mm-hmm. Want dan zit Shell al op ongeveer 25%. Maar het gaat erom dat Shell in, of het nou in Nederland is, in Saudi-Arabië of op de Bahama's, in elk van die landen tenminste 15% belasting betaalt. Dat is heel bijzonder, ook omdat je dan bemoeit met de belastingtarieven in een land. En landen hechten vaak heel veel aan soevereiniteit op dat gebied. Dus dat is al echt een doorbraak. En een tweede deel van de afspraken is dat van de Googles en Amazons en Apples van deze wereld een klein stukje van de winst voortaan ook belast mag gaan worden in de landen waar zij hun gebruikers en klanten hebben zitten. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld Nederland ook een beetje winst zou kunnen gaan, ook een beetje winstbelasting zou kunnen gaan heffen van Apple of Google. Terwijl ze niet echt fysiek in Nederland aanwezig zijn.
Ja, want laten we wel wezen, een flink deel van hun klanten zijn dat wel degelijk. Dus zij halen hun omzet hier of in andere landen. En dan is het ook logisch dat ze op die plekken belasting betalen.
Ja, ja, en wat we de laatste tijd gezien hebben is dat allerlei landen dan zelfstandig op eigen houtje een digitale service tax invoeren. Dus een
digitax.
Frankrijk heeft dat gedaan en het Verenigd Koninkrijk, Italië heeft het gedaan. Nou, het grijpt steeds meer om zich heen. En daar zie je dus ook dat inderdaad die omzetten van die techgiganten worden belast in de landen waar hun klanten zitten en ook hun gebruikers. Dat zou dan hiermee verleden tijd moeten zijn als er een wereldwijd akkoord is over hoe je een deel van de winst kunt toewijzen aan dat soort landen.
Een van die dingen die genoemd werden als heel positief is dat het goed is voor ontwikkelingslanden. Dat dit op deze manier gaat werken. Maar ik lees in jouw stuk dat daar toch ook wel kritisch naar gekeken kan worden.
Ja, dat is opvallend. Is echt een heel duidelijk, een heel duidelijk verschil van mening, van opvatting tussen ontwikkelingslanden en de rijke landen. En ook tussen deskundigen daarover. Kijk, er wordt vaak gezegd van het is nadelig voor ontwikkelingslanden dat het tarief van de winstbelasting steeds verder omlaag gaat. In de concurrentie om buitenlandse investeringen aan te trekken. Want dan kunnen ontwikkelingslanden weinig belasting innen langs die weg, dus op winsten. Mm-hmm. Maar goed, er is een andere school, een andere stroming, die zegt ja, die ontwikkelingslanden hebben internationale bedrijven in feite toch weinig te bieden. Als je denkt aan infrastructuur, aan goed opgeleide mensen en dat soort dingen. Dus als die ontwikkelingslanden buitenlandse investeringen willen aantrekken, dan zullen ze toch iets met hun belastingen moeten doen. Bijvoorbeeld een tijdelijke, en dan hebben we het over bijvoorbeeld 5 of 10 jaar... vrijstelling van winstbelasting moeten geven.
Ja.
Nou ja, als die minimumbelasting er komt, dan vervalt die mogelijkheid. Dus er zijn zeker ook ontwikkelingslanden die zich erg verzetten tegen zo'n minimumbelasting.
Dus dan zijn ze daar niet echt mee geholpen als ze dat
Nee, dan zijn ze daar niet mee geholpen.
Ja.
Bovendien is het zo, kijk, ook dat gedeelte over die belasting, noem het maar even, van de techgiganten, dat dan belast mag worden in de landen waar de klanten en gebruikers zitten. Dat zijn natuurlijk allemaal vrij ingewikkelde systemen en afspraken. En nou ja, dat is ook voor ontwikkelingslanden moeilijk te behappen. Want we zien zelf bij onze Belastingdienst al dat die problemen heeft om.
Ja, ik wou het zeggen, bij ons is het al ingewikkeld. Laat staan in.
Ja, bij ons is het al ingewikkeld. Maar ja, goed, kijk, in Afrikaanse landen zijn die belastingdiensten natuurlijk nog een stuk minder goed uitgerust.
Ander punt van kritiek. Amazon, het is maar een beetje de vraag of Amazon werkelijk opeens meer belasting gaat betalen dan ze nu doen.
Ja, nou ja, daar heb je al een van die details waar de duivel in kan schuilen. In de uitwerking van dit akkoord. Er is afgesproken dat, we hadden het over die winst die dan belast mag worden in de afzetmarkten, dus de landen met gebruikers en klanten. Nou ja, daarvan is afgesproken dat de eerste 10% winst die je maakt op je omzet, daar gebeurt niks mee. En van alle winst daarboven mag dan 20% worden belast in de afzetlanden. Amazon is voor een belangrijk deel een retailer. En de winstmarges van retailers, als je die marge neemt ten opzichte van de omzet, ja, die zit bijna altijd beneden 10%.
Ja.
Dus er is geen winst boven die 10%. Dus zou er in Europa ook niks te belasten zijn in het geval van Amazon.
Alsof Amazon heeft mee mogen denken. Doe het nou zo.
Ja, maar dat is een technisch probleem. En het is natuurlijk wel wrang. Want je ziet dat Amazon komt naar Europa. En drukt ook lokale retailers, lokale winkeliers uit de markt.
Dat was nou juist één van die jongens waarvan je echt zeker wist van die wil je belasting laten betalen.
Ja, zeker, zeker, zeker.
Sowieso gaat het nog wel eventjes duren voordat dit allemaal echt wordt ingevoerd. 4 jaar?
Ja, het gaat zeker nog 4 jaar duren. Het gaat zeker, de technische uitwerking, dat gaat zeker nog 4 jaar duren.
En dan kunnen er ook nog een hoop van die problemen opgelost worden wellicht? Of?
Ja, er kunnen een hoop van die problemen. Dat is de optimistische kant van de medaille, zou ik zeggen.
Okay.
Want de pessimistische kant van de medaille is dat er ook nog een hoop problemen kunnen opduiken. Tijdens de technische uitwerking van een soort van basisakkoord.
Ja. Oké, nou we gaan het zeker in de gaten houden, Laurens Berendsen, want jij hebt daar voorlopig nog wel eventjes stof tot schrijven voor, stel ik me zo voor.
Ja, zeker, dus. Nee, voor de journalistiek en niet alleen voor de journalistiek. Kijk, ik denk ook, het is ook, we lezen heel veel verhalen over multinationals die belasting ontduiken, verontwaardiging daarover, belastingontwijking is ook, ontduiking moet ik niet zeggen, ik moet zeggen ontwijking, want het is wel legaal.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk ook slecht voor de belastingmoraal van iedereen. Als jij en ik belasting moeten betalen, dan vinden we ook dat zulke grote bedrijven belasting moeten betalen. Dus het is maatschappelijk toch ook heel belangrijk dat dit probleem goed wordt opgelost.
Dankjewel, Laurens Berendsen van het Financiële Dagblad. Zeg ik er dan ook eventjes helemaal bij. Dat was Nieuwszoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.